Goedemorgen allemaal, lieve mensen. Fijn om u allemaal te zien. Ik heb mijn jasje maar uitgedaan, want ik vind het hier wel lekker warm. Dus voordat het zweet mij over de rug gaat lopen, doe ik me zo. Ja, lieve mensen, afgelopen dinsdag had ik toch een bijzonder moment dat ik Abraham mocht ontmoeten. En als je Abraham hebt ontmoet, dan zit je vol van Abraham en dan spreek je ook over Abraham. En ik wil vanmorgen ook met jullie een belangrijke geschiedenis van Abraham, die u wel bekend is, zo bekend zelfs, dat u misschien wel denkt van nou, daar heb ik al 100 preken over gehoord. En misschien vanmorgen toch nog anders. Leeft u maar eens mee in Genesis hoofdstuk 11. Vanaf vers 31. Genesis hoofdstuk 11 vanaf 31. Hebben jullie het allemaal gevonden? Ja? Oké. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar en Tera stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abraham: ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het Zuiderland. Tot zover. En dan lezen we nog een drietal versen uit de Galatenbrief. Dan hebben we direct de toepassing al een beetje te pakken. Galaten hoofdstuk 3. Hebben jullie Galaten gevonden? Ja? Mooi. Vers 7, 9 en 29. Dus Galaten 3, vers 7. Dan zegt Paulus, Galaten, ik hoor nog wat gebladerd, dus ik wacht nog even. Galaten, hoofdstuk 3. Gevonden? Ja? Oké. vers 7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Vers 9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Vers 29. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Nou, dat moet u maar even vasthouden. En dan gaan we terug naar Genesis 11 en 12. Lieve mensen, toen God Adam schiep en Adam geplaatst werd in de Hof van Eden, dan kreeg Adam de opdracht van God om de Hof van Eden te bouwen en te bewerken. Dat was een hele duidelijke opdracht die Adam meekreeg. En de Hof van Eden was een zeer vreugdevolle omgeving. Een prachtige omgeving, schitterende bomen en in het midden de boom des levens. Beter kon je het eigenlijk niet hebben. En God plaatste ook nog een fantastische vrouw aan zijn zijde, Eva, waar Adam reuze enthousiast over is. Eindelijk iemand van mijn gebeente, iemand van mijn vlees. Beter kun je het niet treffen. En daarnaast nog een prachtige dierenwereld om je heen. Nog geen soorten uitgestorven of iets dergelijks, maar alle dieren, vogels, vissen, noem alles maar op, was nog aanwezig. Wat een prachtige plek moet dat zijn geweest. En Adam moest die plek gaan bouwen en bewerken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die Hof van Eden moest groter en groter worden, totdat de hele wereld één grote Hof van Eden was. Maar ja, u kent het verhaal. De zondeval komt ertussen. En Adam, en ook met Eva, die moet de Hof van Eden verlaten. En wordt een vreemdeling eigenlijk hier op aarde. Een balling. Hij komt in ballingschap. En het aparte is dat God nu niet tegen Adam zegt dat hij de wereld moet gaan bewerken. Dat hij de wereld moet gaan versieren. Dat hij de wereld moet gaan verbeteren. Dat wordt allemaal niet tegen Adam gezegd. Helemaal niets. Er wordt wel gezegd, Adam, de aardbodem die jij gaat bewerken, en dat moet je ook doen om eten te kunnen krijgen, dat zul je doen in het zweet van je aanschijn. Het is hard werken. Je zult hard moeten werken voor het eten en voor de rest, dat is het. En Eva moet hard werken als ze kinderen krijgt en dat is het. Maar meer wordt niet tegen Adam op dat moment gezegd. En eigenlijk, vanaf dat moment zouden de kinderen en de kleinkinderen van Adam, naast dat ze gewoon moesten werken om brood te verdienen, om brood te krijgen, moeten wandelen met God. Uiteindelijk doet Henoch dat. Henoch die wandelt met God en het gevolg is dat Henoch wordt opgenomen bij God. En daarmee laat Genesis direct al zien dat onze bestemming niet aards is, maar onze bestemming is uiteindelijk hemels. En als wij zouden wandelen met God, dan is onze bestemming een hemelse bestemming. En Henoch doet dat en Henoch wordt opgenomen met God. Noach wandelt ook met God. Maar ondertussen is er een generatie gekomen, een grote generatie van Kain en zijn consort. En ik heb er al vaker met jullie over gesproken. Die denkt, en wij gaan de wereld wel verbeteren. En er komt cultuur, er komt kunst, er komt muziek, er komt economie, er komt winst, er komt handel, er komt beursgenoteerde bedrijven. Noem alles maar op. Ja, in die tijd misschien nog niet, maar reken maar dat er flink gehandeld werd. De wereld moet verbeterd worden, de wereld moet veranderd worden. En Kain en zijn geslacht doet dat. En u kent dan het verhaal van Noach. En Noach is iemand die wandelt met God, een rechtvaardig man. En als je naar de evangelische boekwinkel gaat en je ziet dat er boekjes liggen, zelfs kinderboekjes liggen, voor Noach en de ark, dan zijn het allemaal fantastische, lieflijke verhalen. Prachtig. En je ziet Noach, een bebaarde, oudere man, met allemaal leuke beestjes om zich heen. En één voor één stappen ze de ark binnen. Het is prachtig, schitterend. En zo'n ark dat vaart dan heerlijk over het water heen. Over het water heen? Maar wat drijft daar dan allemaal in het water dan? Talloze lijken van mensen en van dieren. Want al die mensen die de wereld wilden verbeteren, al die mensen die de cultuur op een hoger niveau wilden brengen, die wilden werken aan beschaving, die wilden werken aan economie en muziek en noem al die zaken maar op, al die mensen die zo fantastisch bezig waren in de voortgang der volkeren, kwamen allemaal om. En dan wordt zo'n kinderboekje toch wat minder leuk. En toch wat minder lieflijk. Want het was het oordeel van God wat over die toenmalige wereld ging. Een vreselijk oordeel. En als Noach dan later uit de ark komt, dan zegt God dat Noach vanaf dat moment ook het recht heeft om te besturen. Want als het bloed van een mens wordt vergoten, dan zal het bloed van die mens die dat vergoten heeft zelf worden vergoten. Er komt bestuur, er komt heerschappij en de aarde moet in die zin toch in het gereel worden gehouden. En het gaat me heel kort goed, want de ellende begint al met de dochters van Noach later. En dan zie je op een gegeven moment dat er komt een geslacht met Sem, Gam en Jafet. En Gam die ziet zijn vader dronken en het gaat mis. En dan zie je op een gegeven moment, een tijd later, dat Abraham wordt geroepen. Abraham die woont in het Ur der Chaldeeën. In Ur is het gebied van Nimrod. En Nimrod is een koning die een gewelddadig iemand is. En in de Joodse overlevering zijn uitgebreide geschiedenissen bekend van het conflict tussen Abraham en Nimrod. En Nimrod haat Abraham. Want Abraham heeft de goden kapotgeslagen. Abraham gelooft niet in het meer godendom. En Nimrod, die daar juist een voorstander van is, die haat hem. En de overlevering in de Joodse orthodoxie, die schrijft op een gegeven moment, nogmaals, het is overlevering, het staat niet in de Bijbel, dat Nimrod Abraham op een gegeven moment gooide in een vurige oven. En Abraham bleef leven, tot grote ontzetting van Nimrod. De broer van Abraham, Haran, die ziet dat. En Haran denkt van, hé, maar dat is bijzonder. Dat wil ik eigenlijk ook. En Haran gaat met Abraham in het vuur, in de oven van Nimrod. En Haran verbrandt. De broer van Abraham. Waarom? En de Joden die zeggen dan, dat kwam omdat Haran dacht van dat is toch heel bijzonder dat je op die manier de onsterfelijkheid kunt verkrijgen. Dat is toch bijzonder dat je op die manier met God kunt leven. Dat wil ik eigenlijk ook wel. En Haran stapte niet in de oven omdat hij ten diepste op God vertrouwde. Omdat hij iets wilde voor zichzelf wat los eigenlijk nog steeds stond van God. En Haran komt om. En Abraham blijft leven. En dan roept God Abraham. Ga uit je land. En het aparte is, we lezen daar zo makkelijk overheen. Maar het eerste wat God zegt, ga uit je land. Ga uit je eretz, staat er in het Hebreeuws. Ga uit je land en ga naar een ander land in feite toe. Abraham moest loskomen van het land waarin hij nu woonde. Hij moest loskomen van het aardse, wat wel heel erg aards was geworden. Net zoals Henoch loskwam van de aarde en een hemelburger werd, moest Abraham loskomen van de aarde waarin hij woont. In het begin schiep God hemel en aarde en toen was het nog goed. Maar door de zondeval kwam er scheiding tussen hemel en aarde. En wij mensen zijn erg verkleefd geraakt aan de aarde, aan het aardse en alles wat we hier zien. En Abraham moet als eerste loskomen van de aarde, van de eretz waarin hij op dat moment woont. En Abraham gaat, maar hij gaat niet zo ver. En hij neemt ook niet zoveel initiatief, want het is zijn vader Tera die het initiatief neemt. En ze gaan samen een eind op weg en ik teken het even voor u uit. En hier, als dan hier ongeveer Ur ligt, het Ur der Chaldeeën, dan maken ze een grote boog en dan komen ze hier in Haran. Langs de Eufraat en de Tigris die hier lopen. Maar hier ligt Kanaan. Dat is geen Haran. En je ziet als vader met Abraham en Lot erbij en de vrouwen erbij, als ze een heel eind hebben gereisd, dat ze blijven hangen in Haran. En Haran, als je er wat beter kijkt, ligt eigenlijk op de grens van Kanaan. Dat zou je misschien niet zeggen. Maar als God laat aan Abraham belooft hoe groot het beloofde land eigenlijk is, dan loopt dat van de grote rivier in Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Tot aan dit gebied. En tot op die grens, tot op die grens blijft Abraham staan. Hij gaat niet verder. En het aparte is dat pas als zijn vader sterft, als Tera sterft, gaat Abraham verder en niet verder. En niet eerder. Hé, dat is toch wel apart dat er eerst iemand moet sterven voordat je verder kunt. Zo was het met het volk Israël ook.
Toen zij uit Egypte, uit de wereld moesten gaan naar het beloofde land Kanaan, moest er ook iets worden gepasseerd. Een grens worden gepasseerd. En die grens, daar komt Farao en zijn soldaten, zijn leger komen daarin om. Farao en zijn legers moeten daarin sterven voordat Israël verder kan gaan. En zo is het eigenlijk ook met ons. Wij kunnen ook niet in het beloofde land komen voordat er iemand is gestorven. In dit geval met een hoofdletter. Jezus Christus die voor ons gestorven en gekruisigd is. Daarom hebben wij ook de doop. En dat is ook de reden dat heel veel mensen twijfelen over de doop. Dat heel veel mensen hier een worsteling hebben. Je wilt wel verder, maar er zijn nog zoveel dingen die je tegenhouden. En bij Abraham was dat zijn letterlijke oude vader, Tera. En Abraham vond het moeilijk misschien wel. Hij vond het misschien wel moeilijk om hem te verlaten. Hij vond het misschien wel moeilijk om ook zijn familie, zelfs zijn vaders huis te verlaten. Wat een worsteling kunnen we daarin hebben. En het is dezelfde worsteling die wij ook hebben. Want Paulus die beseft dat, en u hoeft het niet op te zoeken, ik lees het u wel even voor uit de Efezebrief. Maar dan schrijft Paulus in de Efezebrief, direct al in hoofdstuk 1, het eerste gedeelte. Dan schrijft hij op een gegeven moment van, ik bid, ik denk aan jullie in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Paulus beseft, als ze dat niet beseffen in Efeze, dan blijven ze hangen. En als Abraham had beseft hoe groot de erfenis was in Kanaan, was hij direct wel doorgetrokken. Maar Abraham beseft het op dat moment nog niet. En blijft hangen in Haran. Hij blijft hangen aan zijn familie. Hij blijft hangen aan zijn vader. En het is pas dat zijn vader eerst moet sterven voordat Abraham gaat. Lieve mensen, ik ken u niet allemaal, de meeste van u wel. En ik weet ook dat de meeste van jullie allemaal gedoopt zijn. Maar als je nog niet gedoopt bent, als je nog niet gestorven bent met Christus, dan besef je misschien nog niet hoe groot de erfenis is die God voor jou bewerkt heeft door Jezus Christus. Dan besef je misschien nog niet wat God allemaal voor jou in petto heeft. Hoe goed hij het met jou voor heeft, hoe groot het wel niet is. En je zult voor jezelf moeten overwegen, wat zijn nu eigenlijk mijn argumenten om me niet te laten dopen? Wat houdt mij nu eigenlijk tegen? Is dat mijn vader? Zijn dat mijn ouders? Zijn dat de collega's op mijn werk? Zijn dat de mensen in mijn omgeving, de vrienden die ik ken? Wat zullen ze er niet van zeggen? Hoe kijken ze er niet tegenaan? Maar zolang jij in Haran blijft wonen, kom je niet in het beloofde land. Zolang jij in Egypte blijft wonen, kom jij niet in het beloofde land. Zolang jij je niet laat dopen in gehoorzaamheid aan Jezus Christus, blijf je misschien wel hangen, ik zeg het nog maar even voorzichtig, in Haran. En God roept ons om die weg te gaan van dood en opstanding. God roept ons om die weg te gaan. Ga uit je land, zegt God. Ga uit je familie, ga uit je vaders huis. Het aparte is dat als God dan zegt dat hij naar Kanaan moet gaan, naar het land dat ik u wijzen zal, dat God nergens zegt van, als je nou komt in Kanaan, dan moet je daar het land gaan veroveren. Hij zegt ook nergens tegen Abraham dat hij het land moet gaan bewerken. Hij zegt ook nergens tegen Abraham van, nou, je moet even wat rotzooi opruimen daar. Het aparte is, dat zegt God helemaal niet. God zegt alleen, Abraham, je moet gaan naar het land dat ik je wijzen zal. En als je daar komt, dan zal ik je tot een groot volk maken. En als het gaat om de zegen, ik zal jou zegenen. En de mensen die jou zegenen, die zullen ook gezegend worden. En wie jou vervloeken, die zal ik vervloeken. En als Abraham dat allemaal hoort, dan gaat hij uiteindelijk uit Haran weg. En ze hebben daar vele jaren gewoond. Het heeft lang geduurd. En dan komt hij uiteindelijk in Kanaan komt hij aan, in een nieuw land. En dan trekt Abraham in het nieuwe land, trekt hij door naar Sichem. En ik ga het voor u wat tekenen, want hier zitten diepe lijnen zitten erin die je zo niet zou ontdekken misschien, niet zou zien. En dan komt hij als eerste komt hij in het plaatsje Sichem. Ik teken hem iets te hoog, maar dat maakt even niet uit. Hij komt in het plaatsje Sichem. Tot aan de eik van More. En dan zegt Genesis heel apart. En de Canaanieten woonden toen in dat land. Oh, wonen de Canaanieten in dat land? Ja, de Canaanieten wonen in dat land. Maar Abraham die gaat naar Sichem toe. En hij komt daar bij een eik en die eik die heet More. Nou zou je kunnen zeggen, nou waarom worden zulke details nou genoemd? Wat is nou het belang dat ik weet dat Abraham nou typisch bij die eik in More kwam? Gewoon een boom. Is dat omdat we later een toeristische trekpleister daarvan kunnen maken? Een museum of iets dergelijks? Ja, God denkt aan alles. Dat levert inkomsten op voor het land Israël. Dus dat is goed bedacht door God. Dat is mooi. Is het omdat we daar later archeologische vondsten kunnen vinden? Nee, er zit iets heel dieps achter. Want de eik van More, More is een heel apart woord. Maar More betekent gewoon leraar. Betekent gewoon leraar. En de eik is ook een apart woord. Want de eik, ik schrijf het even op in het Hebreeuws, u hoeft daar niet alles van te leren. Elon. Is het woordje Elon? Hé, hey, het woordje Elon is toch wel heel apart. Want het woordje Elon, ik zat het nog, ik ben wel bij knoeiboel zie ik nu, maar dat geeft allemaal niks. Lijkt weer heel veel op het woordje Eloha. En Eloha is de verkorte vorm van Elohim. Hé, hey, waar gaat Abraham nu eigenlijk heen? Hij gaat naar een plek toe, een eik toe, waarvan het eerste gedeelte exact hetzelfde is als de benaming van God. Maar nu is de laatste letter he is veranderd in een letter noen en die letter heeft getalswaarde 50. En 50 in de Bijbel, dan denken wij altijd aan... Ja, Abraham, klopt. Ja, heel goed. Ja, dat kan ik niet zeggen. Jelle is scherp vandaag. Ja. Maar we denken ook in de Bijbel aan Pinksteren. Johannes schrijft in zijn eerste brief, hij zegt, en jullie hebben niet iemand nodig die jullie leert, want de zalving zelf zal jullie leren alles wat je nodig hebt. De zalving van God is jullie leraar. En Abraham die slaat aan zijn tent op bij Sichem, bij de eik van More. De eik die zijn leraar is. Nou nee, dat zeg ik fout, niet die eik is de leraar. Maar ten diepste heeft hij ontdekt wie zijn echte leraar is. En waarom zeg ik dat zo? Omdat voor de Jood is het heel duidelijk, hier is meer aan de hand. Abraham die slaat niet zomaar even bij Sichem, bij die eik, waarvan je denkt van nou, dat is wel een aardige eik. Hij slaat zijn plek op bij de plek leraar. En direct in hetzelfde vers staat erbij, en er waren allemaal Canaanieten in het land. Dat goddeloze volk, dat woont er ook. En weet u waarom dat er staat? Omdat het ongetwijfeld een enorme teleurstelling was voor Abraham. Weet u, misschien had hij zich enorm verheugd op dat land. Misschien had hij er zin in en zegt, yes, ik ben zo eind gereisd. Helemaal van Ur naar Haran en uiteindelijk naar het beloofde land, naar Canaan toe. En dan kom ik daar en wat woont daar? Stel het je goddeloze. En dat zijn echte goddelozen, hè? Vergis u niet. Die Canaanieten doen vreselijke dingen. Op seksgebied, kinderoffers, noem alles maar op. Het is één grote goddeloze bende. Het zijn afstammelingen van Gam. En Gam was vervloekt omdat hij op een verkeerde manier met zijn vader Noach was omgegaan. Wat een teleurstelling. Herkent u die teleurstelling? Weet u, er zijn vaak zoveel dingen in het leven die je teleurstellen. Dan kom je eindelijk in het beloofde land. Je komt bijvoorbeeld eindelijk in de kerk, in de gemeente. En aanvankelijk is alles prachtig. Maar afloop van tijd denk je van nou, de eerste teleurstelling komt op je pad. Afgelopen dinsdag was ik jarig. En ik had echt zin in de dag. 50 jaar. Ik denk, we maken een groot feest van. En de dag begon goed. Thuis gevierd, fantastisch. Alles prachtig, mooi en aardig. Daarna heb ik de auto volgeladen met gebak voor mijn collega's op het werk. Ik denk, we maken een groot feest. En ik was nog niet onderweg of ik kreeg een telefoontje via thuis en later van mijn moeder dat mijn vader net een herseninfarct had gekregen. Bam, teleurstelling. Jennifer, jij vertelde dat met je doop, je getuigenis. Je had zo'n zin in de politieacademie en dan heb je zo'n leraar van de basisschool die zegt, wordt niks. Bam. Je hebt je misschien wel verheugd om hier in de kerk te komen. Dan zit je een tijdje in de kerk en dan gebeuren er dingen. Bam. En zo zijn er altijd dingen die je onderuit willen halen. Er zijn altijd dingen, altijd die Canaanieten die de boel verpesten, om het zo maar even te zeggen. En nou is het gevaar en de valkuil dat je daarin verstrikt raakt. De valkuil is dat je daaraan vast komt te zitten. Dat die Kanaanieten je gaan beheersen. Dat die Kanaanieten je leven gaan overvleugelen. Dat ze je zo raken, dat ze je zo pakken, dat ze je zo in de greep houden, dat je niets anders dan maar bezig bent met de Kanaanieten. En Abraham had dat in de gaten. En Abraham die zegt, ik sla mijn tent op in Sichem bij de eik Moreh. Want God is mijn leraar. En ook al zijn er Kanaanieten, ik strek mij uit naar de plek waarin God mij kan leren. En dat is wat we moeten doen. Dat is wat we voortdurend moeten doen. Ons afvragen bij onszelf, wat is hier aan de hand? Wat is wat God mij wil leren te midden van Kanaan? Net wel, God zei niet tegen Abraham, je moet die Kanaanieten verslaan. Hij zei ook niet tegen Kanaan, pak je zwaard maar een wam, maak er maar een einde aan. Dat zei God allemaal niet. God zei, vertrouw op mij. Ik ben je leraar. Wat wil God mij leren in deze situatie? Lieve mensen, u weet, ik ben hier 17 jaar lang uw voorganger geweest. Voorzitter van de Oudste Raad. En ik heb u met veel vreugde gediend. Als ik terugkijk, denk ik ook van, nou Ritske, wat zijn nou lessen uit die tijd? Een van de dingen die ik nu anders zou doen, is dat ik veel minder lang zou ompakken met alle Kanaanieten die in de gemeente waren. Wat een tijd gaat daarin zitten, dat zal ik u vertellen. En al je aandacht, je energie, je focus gaat naar allemaal negatieve dingen. En je bent niet bezig met bouwen, je bent niet bezig met vreugdevolle zaken, maar je bent bezig voortdurend met energievretende zaken. Denk nou Ritske, mocht ik ooit weer eens voorganger worden in een gemeente, dan doe ik dat anders. Ja, dat neem ik me wel voor en ik trap het toch weer een keer in. Zo werkt het dan ook weer. Maar God is mijn leraar. Dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor ons allemaal. Dus als er dingen spelen, als er dingen in uw leven spelen, of als er andere zaken spelen, altijd bij jezelf nagaan, Heere, wat wilt u mij in deze situatie leren? Zodat die Kanaanieten niet interessant zijn, maar het is interessant wat God mij wil meegeven in deze situatie. Daar gaat het om. En Abraham, als hij dat doorheeft, dan bouwt hij in Sichem bouwt hij een altaar. Hij bouwt een altaar, want er staat bij in het gedeelte. De Kanaanieten wonen toen in dat land en toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. En Abraham geloofde dat. Lieve mensen, je zou verwachten dat als Abraham in Kanaan komt, dat het vanaf dat moment op zijn rolletjes loopt. Maar dat is niet zo. En Abraham vertrouwde erop dat God dat gaat geven. Vertrouwt u, vertrouw jij werkelijk erop dat God jou gaat geven wat hij heeft beloofd? Vertrouw je erop? Lieve mensen, ik ben bang. Ik ben bang dat u daar niet op vertrouwt. Ik ben bang dat u daar niet op vertrouwt. Want soms zie ik zoveel paniek. Soms zie ik zoveel onrust. Soms praten we over zoveel dingen die er eigenlijk niet toe doen. Dat ik denk van waar is ons vertrouwen? Waar is onze rust? In het hele gedeelte wat ik vanmorgen met u behandeld. Daar ademt een en al rust uit. Abraham gaat naar Kanaan. Het is vol met Kanaanieten. Het stikt van de goddelozen. Maar Abraham zoekt de plek op waar hij God kan aanbidden. Hij bouwt een altaar voor God. Hij plaatst een moment, een plek in het Kanaan, een plek van aanbidding. En hij laat zich leren door de wijze lessen van God zelf. Er is rust. Er is rust. Er is vertrouwen. Er is geloof. Dat is wat we moeten doen. En als er gedoe is, dan zegt Paulus in de Efezebrief, als je toornig bent, je mag best toornig worden over onrecht wat plaatsvindt, maar laat de zon niet ondergaan over je toornigheid. Gedoe in de gemeente behoort exact maximaal 1 dag te duren. één dag, hoort u het? Eén dag en geen minuut langer. Jezus leerde in de bergreden dat als je op een gegeven moment je herinnert dat iemand iets tegen jou heeft, oh ja, dat is waar ook. Ik kan me voorstellen dat iemand iets tegen me heeft en ik heb mijn verkeerde opmerking gemaakt. Ga naar hem toe en maak het goed. Zo werkt dat. Zo werkt dat. Als beide dat doen, is het binnen één dag opgelost. Heerlijk, hè? En leer je door de Heilige Geest. De Heilige Geest. Abraham gaat verder. Het mooie is, Abraham blijft niet op de plek waar hij is, maar Abraham trekt verder en hij gaat naar een plek toe wat ligt tussen Bethel en Ai. Tussen Bethel en Ai. Ten oosten van Bethel en hij zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en hij roept daar de naam van de Heere aan. De tweede plek in Canaan waar Abraham dat doet. Maar zegt de Jood, kijk even goed wat er in het Hebreeuws staat. Kijk even heel goed, want in het Hebreeuws staat er Bethel en Bethel heeft de getalswaarde 443 en Ai heeft de getalswaarde, dan spreek ik ook eventjes, 85. En u kunt goed rekenen en ik kan ook goed rekenen en de Joden kunnen ook goed rekenen. Het verschil daartussen is precies 385 en 385 is exact de getalswaarde van de Messias. Exact. Dus Abraham plaatst eerst een altaar in Sichem bij More, de leraar, de Heilige Geest, de zalving die jou alle dingen leert die je maar nodig hebt. En een andere leraar, zegt Johannes in zijn brief, heb je niet nodig, maar het is de zalving zelf die dat doet. En daar bouwt Abraham zijn altaar, daarom aanbidt hij God. Maar vervolgens gaat hij verder naar Bethel en Ai en hij gaat niet in de steden wonen. Hij woont niet in Bethel, hij woont niet in Ai, want dat is toch een goddeloze bende. Hij woont ertussen, maar precies op die plek beseft hij, of misschien ook niet, dat weet ik allemaal niet, dat is de plek van de Messias. Waarom? Omdat God net heeft gezegd, Abraham, ik citeer God, hij zegt tegen hem, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Uw nageslacht, dat ligt in de toekomst. God zegt tegen Abraham, in de toekomst zal ik jouw nageslacht dit land geven. Maar als het gaat om de toekomst, wie zal mij dat garanderen? Wie zal mij garanderen dat God heeft beloofd wat in de toekomst ligt, dat ik daadwerkelijk zal ontvangen? Wie doet dat? Het is de Messias. Het is de Messias die dat doet. Als God jou belooft, en jij zit hier vanmorgen hier in de kapel. Als God jou belooft dat hij jou naar geest, ziel en lichaam zal heiligen. Dat hij jou onberispelijk voor zich zal stellen. Dat jij die hemelse erfenis in ontvangst zult nemen. Want God heeft daar zin in. Als God dat heeft beloofd, wie is mijn garantie? Wie zal ervoor zorgen dat ik mag ontvangen? Het is de Messias, Jezus Christus. Ah, zegt de Jood, maar je hebt nog niet goed gekeken, broeder. Of zuster, want 385 is 2 keer 179. En zegt de Jood, en weet je wat 179 is? Dat is precies de getalswaarde van Gan be-Eden, de Hof van Eden. Waar sloeg Abraham zijn tent op? Hij sloeg hem op, precies op de plek van de Messias. En zijn omgeving was de Hof van Eden. Ah ja, maar hij woonde toch gewoon in Canaan, toen nog even. Nee, hij woonde wel in Canaan, maar hij was geestelijk gezien in die Hof van Eden. Hij wandelde met God. Hij leefde met God. Dat was een totaal andere omgeving. En weet je, verderop, ik lees het vanmorgen, ik heb het vanmorgen niet met u gelezen, maar dat doe ik ook even niet. U kunt het zelf wel nalezen. Een tijdje later hebben die koningen daar in Canaan hebben ruzie met elkaar. 4 koningen tegen 5 koningen. U hebt die geschiedenis vast wel eens gelezen. Bemoeit Abraham zich daarmee? Met die oorlog? Helemaal niet. Hij zit gewoon met de hand op de rug ernaar te kijken, bij wijze van spreken. Laat die koningen maar vechten. Laat ze maar vechten. Laat Poetin en Trump het maar uitvechten. Laat ze het maar doen. Ik richt mij op andere dingen. Tot het moment dat Lot gevangen wordt genomen en Abraham beseft, nu is het moment om in te grijpen. En met 318 van zijn herders, onbekwame lui, gaat hij de strijd aan en hij overwint. Het verstaan van de tijd is daarin ontzettend belangrijk. Ergens zegt Jezus tegen zijn discipelen dat ze op weg moeten gaan zonder wat dan ook. Maar er staat ook een moment in de evangelie dat Jezus tegen hen zegt, dat ze nu een zwaard moeten kopen. Heb je dat wel eens gelezen? Er is een moment. Er is een moment om niets te doen. Er is een moment om een oordeel te vellen met het zwaard. Er is een moment om te vertrouwen en stil in afwachting te zijn. En er is een moment om door te pakken en te strijden. En het vergt geestelijk inzicht en geestelijke scherpheid om te ontdekken wat het moment is wat God heeft bepaald. En dan maakt het niet uit of je nou 318 herders hebt met wie je de oorlog gaat winnen. Dat maakt allemaal niet uit. Overigens, die herders kunnen ook wel ruzie maken. Dat doet later de herders van Lot en de herders van Abraham. En Abraham pakt hem anders. Het vereist geestelijk inzicht. Wat is het moment om het beloofde land in bezit te nemen en te claimen? En wat is het moment om niet te doen en te vertrouwen dat wat God geeft, dat dat gebeurt? Abraham bouwt ook hier een altaar en hij roept daar de naam van de Heer aan. Hé, dan is er een altaar in Sichem. Er is een altaar in of tussen Bet en Ai. En hij bouwt er ook een tent. Ah, zegt de Jood, je moet wel even goed opletten hoor, zegt hij dan. Want weet je wel wat voor woord tent daar staat? Daar staat iets heel geks. Daar staat een woord tent. Ik schrijf me even op in het Nederlands. En de vertalers hebben dat vertaald met zijn tent. Maar er staat helemaal geen zijn tent. Er staat haar tent. Haar tent? Ja, zegt de Jood. Want aan het eind van het woordje tent staat de letter he. En de letter he in het Hebreeuws is altijd aan het eind een uitdrukking voor haar. Een paard is een soes, maar als het een merrie is, is het een soesa. Geen soesje, dat is wat anders. Ja? En kijk, zegt de Jood, zie je wel hoe Abraham die tenttas spant? Zie je wel wat voor woord daar staat? Want het woord voor tentspannen is exact hetzelfde woord wat God gebruikt in het Oude Testament als hij de hemelen uitspant. Als God de hemelen uitspant, zo spant Abraham zijn tent tussen Bethel en Ai. En zegt de Jood, als je dan goed kijkt naar deze letter, dan zie je als het ware een huisje, maar het huisje is niet helemaal dicht, want het licht kan stromen in het huis. Daarom, zegt de Jood, staat er niet zijn tent, maar haar tent. En velen hebben dat niet begrepen. Als je nu een Hebreeuwse Bijbel koopt, dan zie je daar een klein kringetje boven staan, zo van foutief geschreven, zeggen ze dan. Ah, nee, het is niet foutief geschreven, want elke titel of jot, zei Jezus al, blijft in de wet bestaan. Abraham kijkt naar de hemel, hij kijkt hoe God het doet en hij bouwt zijn leven, zijn huis op de manier zoals God het doet. Uw wil geschieden, Heer, zoals het in de hemel is, zo ook hier op aarde. Heere, laat het in mijn tent zijn, in mijn huis, in mijn leven. Laat het zo zijn zoals het ook in de hemel is. Dat is wat God ons voorhoudt. En dat betekent radicaal leven, maar ook dat jij je huis hebt geopend voor het licht van God. Dat het licht van God kan schijnen in jouw leven en dat je op die manier gaat. Oh, lieve mensen, ik denk dat wij nog veel te veel blijven hangen in Haran. Ik denk dat wij ons nog veel te veel bemoeien met die Kanaanieten. Ik denk dat wij ons nog veel te veel zorgen maken over hoe het allemaal komt. Terwijl Abraham die reist rond en hij bouwt altaren, plekken van aanbidding. Ja, blijft het daarbij? Nee. Want vers 9 zegt, daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland, naar de Negev, want zo staat het in het Hebreeuws. Hé, dus als ik het nou eens even opnieuw uitteken. Wat doet Abraham nou eigenlijk? Abraham komt binnen, van boven, en hij gaat bij Sichem. En dan gaat hij tussen Bethel. En Ai gaat hij, en dan gaat hij vervolgens nog naar de Negev. En overal waar Abraham komt, zie je plekken van aanbidding ontstaan. Plekken van aanbidding. Zijn kleinzoon Jacob, die kent u allemaal, dat is ook een aparte naam. Want Jacob moest vluchten voor Esau, gaat dan op een gegeven moment richting Padan Aram, bij Haran. En komt uiteindelijk na vele omzwervingen, komt hij terug in Kanaan. En waar komt hij dan als eerste? In Sichem. En dan bouwt hij een altaar. Dan gaat hij verder en dan komt hij bij Bethel en Ai. Ah, dan is hij het even kwijt. Dan zegt God tegen hem, ik wil dat je een altaar bouwt in Bethel en Ai. En zo reist Jacob verder. Maar de voetsporen, de eerste punten van aanbidding, zijn gelegd door Abraham al in Sichem, in Bethel en Ai en vervolgens in de Negev. Het hele land door verschijnen plekken van aanbidding. Jacob gaat in dat spoor. En als Israël later komt, het grote volk Israël, en Israël gaat het beloofde land veroveren, en nu is het de tijd, dan gaat Jozua in Sichem het verbond vernieuwen met Israël. Leest u thuis maar na. En bij Bethel en Ai wordt een strijd uitgevochten. Dat gaat aanvankelijk even mis bij Ai, maar uiteindelijk komt het goed. En zo neemt Israël het hele beloofde land uiteindelijk in bezit. Maar het is begonnen met Abraham. Lieve mensen, wij wonen in Nederland. En ook in Nederland kun je zeggen, het stikt van de Kanaanieten. Ik zeg geen rare dingen, hopelijk. En hoe veroveren we nou Nederland? Hoe doen we dat? Moeten we claimen? Ik weet niet of het claimen is. Wat het wel is, is dat wij overal plekken van aanbidding oprichten. Hier staat een plek van aanbidding. Daar begint het mee. En als wij zorgen voor plekken van aanbidding, dan kunnen volgende generaties het spoor gaan volgen. En dan komt er een tijd dat de strijd is, maar de strijd is eigenlijk al gestreden omdat er plekken van aanbidding zijn en de naam des Heren wordt aangeroepen in Canaan. Maar het geldt ook voor u, want Abraham was de opa van Jacob en de overgroot opa, vader van het volk Israël. En hier zitten ook heel veel opa's en oma's. En hier zitten ook veel vaders en moeders. En ik ben zelf ook een vader. En mijn vrouw zit er ook. Als wij zorgen dat onze huizen, onze plekken, plekken zijn van aanbidding. Plekken zijn van aanbidding. Waar het altaar is, de plekken waar we God aanroepen. Dan leggen wij de basis voor datgene wat volgende generaties na ons kunnen oppakken en kunnen doorzetten. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is wat Abraham doet. En Abraham bouwde geen mooie huizen, hij sloeg zijn tent op. Als het goed is, besteedt u ook niet al te veel aandacht aan uw eigen huis. Ik ben nu 50. Als je mij nog vraagt om een levensles, en praat u straks maar met mijn vrouw, dan denk ik wel eens, ik heb in het verleden veel te veel tijd besteed aan mijn huis en aan mijn tuin. Dat is ook wel therapie voor mezelf. Omdat ik te veel met mijn hoofd bezig ben, en het is ook lekker om met je handen bezig te zijn. Dat is ook zo. Het heeft me ook goed gedaan. Heeft ook voorkomen dat ik overspannen zou raken. Gewoon lekker fysiek bezig zijn. Maar toch denk ik wel eens, man, wat gaat er toch een tijd zitten in dat stomme huis. Ja. En Abraham, hij woonde in tenten. Maar zijn aandacht was op het bouwen van een altaar. Dat bouwde hij. Hij bouwde niet zijn huis. Hij bouwde geen stad, hij bouwde een altaar. Hij investeerde in plekken van aanbidding. Dat moeten jullie ook doen. Jullie moeten bouwen in plekken van aanbidding. In je eigen huis. Als grootouders, als ouders voor de volgende generaties na ons. Want als wij die plekken bouwen, kan de generatie na ons daarin gaan wandelen. Dan is het land eigenlijk al veroverd. Ook al zitten die stomme Kanaanieten er nog steeds. En daarom bidden we voor Noord-Korea. Daarom bidden we, zoals we in het verleden hebben gebeden, voor het Oostblok. Daarom bidden we voor Nederland. Daarom bidden we voor onze eigen familie. Daarom roepen wij de naam aan, hier in deze kapel in Zwaagwesteinde. Omdat we weten in de voetsporen van Abraham, als het daarmee begint, dan komt uiteindelijk, jaren later, vanzelf de overwinning. Maar dan moeten de Kanaanieten er ook uit. Dan is het afgelopen. En Israël had die opdracht. Alles moet eruit. En je laat ook niks meer over. Dat klinkt hard. Maar dat is wel de enige oplossing, zeg maar, tegen dat onkruid, als ik het zo maar even negatief mag zeggen. Tegen de goddeloosheid die in een land zit. Maar Abraham laat ons zien. En ik heb bewust, en dan stop ik ook de preek, want het is 11 uur. En ik heb bewust ook vanmorgen met u begonnen die teksten uit Galaten. Dan zegt Paulus heel nadrukkelijk, als jullie in hetzelfde geloof zijn, dan zijn jullie kinderen van Abraham. Dan word je gezegend met Abraham. Wij zijn dus geroepen om dezelfde dingen te doen als Abraham. En als jij vanmorgen hier zit en je bent nog niet gedoopt, besef dat je misschien bent blijven hangen in Haran. En vraag jezelf af, wat houdt mij tegen? En als je hier vanmorgen zit en je denkt van, oh ja, ik zit al tijden zit ik met een bepaalde situatie in mijn maag. Denk dan bij welke eik je op dit moment zit. Zit je bij de eiken van de Kanaanieten of zit je bij de eik van de leraar, de zalving Gods, de Heilige Geest die jouw ding wil duidelijk maken? En als je twijfelt, van kom ik er wel? Als je twijfelt, hoe komt het in mijn leven? Besef dan dat je misschien nog wat te weinig kijkt op de Messias, Jezus Christus. En misschien heb je je tent iets te dicht bij Bethel opgeslagen. Misschien heb je je tent iets te dicht bij Ai opgeslagen. Misschien is het niet eens een tent, maar is het een wel door timmerd dichtgebouwd huis geworden. Besef dat je eruit moet. Neem maar die tent mee, dat is wel zo makkelijk. Dan kun je op heel veel plekken kun je altaren bouwen. Wij gaan verder, lieve mensen. Wij gaan verder, wij trekken door. En op elke plek waar wij komen, bouwen wij altaren en roepen wij de naam van de Heer aan. Is het in je straat, in je buurt, op je werk, in je familie. Maar een christen is op reis en trekt verder met zijn tentje, met zijn tentje, met zijn tentje. En op elke plek waar hij komt, bouwt hij plekken van aanbidding om God aan te roepen. Dat is de weg die wij moeten gaan. En als er wat speelt, in een één dag is het opgelost. Zullen we dat met elkaar afspreken? Heerlijk. Ik ben jaloers op de huidige oudste raad. Ik denk, die krijgen het makkelijk straks. Ik wou dat ik dat had vroeger. Ja? Dat is mooi, hè? Zo gaan wij verder, lieve mensen. Vol goede moed. En wij roepen de naam des Heren aan. Amen. Amen. Goed. Dat was Abraham. Ja. Mocht u zich vragen, hoe is het met mijn vader? Mijn vader heeft een goede klap gehad, dat kunt u zich voorstellen. Een herseninfarct is niet mis. Hij moet zeker 6-7 weken revalideren in het ziekenhuis. En dan is het maar afwachten hoe hij eruit komt. En dat is voor de familie en ook voor mijn moeder een hele, wel even een schok moet ik zeggen. Want zo wil je je vader natuurlijk niet zien. Maar ook hierin geldt weer dat we in de rust van God mogen zijn, hem mogen bidden en het ook in zijn handen mogen leggen. Dat beseft mijn vader ook. En dat beseft mijn moeder, dat beseffen wij. En in dat geloof staan wij ook. En in dat geloof gaan wij ook weer verder. Dus zo is het met mijn vader. En voor de rest voelt het goed om 50 jaar te zijn. En we gaan vrolijk verder. Ja? Ik ga u voor in gebed, daarna geef ik het terug aan Trudy. Ja, Vader in de hemel. Wij danken u, Heren. Dat in zo'n bekend verhaal er toch weer zoveel wijze lessen liggen. Heren, dank u wel dat we dat vanmorgen mochten afstoffen met elkaar. Dat we het mochten ontdekken. En dat we weer terug mogen komen in de rust, Heren. In geloof, in vertrouwen dat u het bent die ervoor zal zorgen. Heren, toen Abraham kwam in Kanaan, dacht hij ook, wat is het hier? Voor een bende misschien wel. Aan de andere kant ook melk en honing en alles was er. Maar dank u wel, Heer, dat u de weg voor hem baande en dat Abraham begreep waar het op aankwam. En Heer, help ons ook hier in de kapel om diezelfde altaren te bouwen, plekken van aanbidding. Help ons, Heer, om los te komen van de aarde, van de familie, voor zover ze nog ons beheersen. En Jezus Christus alleen te volgen, radicaal alleen hem. En Heren, we zijn hardleers, ook hier in Zwaagwesteinde. We zijn koppig, we zijn Friezen, we zijn Westereinders. En soms hebben we zelfs messen op onze zak. En Heren, wilt u het ons allemaal maar afleren? Wilt u ons leren om arm van geest te zijn, zachtmoedig van hart, nederig? Wilt u ons leren om in volkomen vertrouwen de weg te gaan? Zegent u zoon ieder, Heren, jong en oud. Geef, Heer, dat onze hart weer vol is van passie, van liefde. Heren, van liefde voor Jezus Christus. Geef, Heer, dat we niet blijven hangen in Haran, maar dat we mogen beseffen wat onze erfenis is. Dat we mogen beseffen hoe heerlijk datgene is wat u ons wilt geven. Heer, dat we niet genoegen nemen met Haran. Dat we niet zeggen, nou, we hebben best wel een stuk gereisd al. Het is nou wel even klaar. Nee, Heren, u wilt met ons verder. Want u wilt ons volkomen heiligen. U wilt ons volkomen naar geest, ziel en lichaam onberispelijk voor u stellen. In volle vreugde. Heren, ik bid voor alle jongeren. Dat ze dat mogen ontdekken. Dat ze mogen beseffen hoezeer ze Jezus nodig hebben. Heren, wilt u de luiken van hun ogen wegnemen. Dat ze het mogen zien. Dat ze het mogen beseffen. Ik bid voor de oudere heren. Ik bid voor alle grootvaders en grootmoeders, de opa's en oma's, de pakers en beppers. Dat zij zelf op alle plekken waar ze komen en gekomen zijn, dat daar altaren zullen staan. Waar de kinderen en de kleinkinderen zich later aan kunnen vastklampen. Plekken van aanbidding. Ik bid, Heer, dat het licht in onze huizen mag zijn. Dat er geen porno is, geen onrecht, geen vuiligheid of wat dan ook, Heer. Licht in onze huizen. Dat dat onze tent is, gespannen naar het beeld van hoe u de hemel hebt gespannen. Dat zo ons huis ingericht mag zijn. Heren, hier zijn we. We belijden, Heren, dat we ons veel te vaak door de Kanaanieten in de maling hebben laten nemen. We belijden, Heren, dat we de Kanaanieten vaak veel te veel eer hebben gegeven. Ontzag voor hen hebben gehad. Ons leven erdoor hebben laten beheersen. We belijden dat, Heer, als zonde. We bidden, Heer, vergeef ons. En wilt u ons terugbrengen tot u, die de grote leraar bent. U, Heer, die ons wilt salven met de Heilige Geest. De zalving die ons alles leert wat we maar nodig hebben. En help ons om in alles te zien op de Messias, Jezus Christus. Heren, hier zijn wij. Pinkstergemeente Philadelphia, Heren. Vul ons, leid ons, kneed ons door uw Heilige Geest. Maak ons, Heren, zoals u dat bedoeld hebt. Dat we vol kracht, vol aanbidding de week zullen ingaan. En overal waar we zijn, bouwen we altaren om u te aanbidden. Heren, zegen ieder. We bidden voor uw volk Israël, Heren, want we hebben dit Bijbelgedeelte van vandaag ook ontleend aan het woord wat u aan Israël hebt gegeven. Heren, we bidden voor Israël. Ach, Heren, dat ze niet steunen op Amerika. Dat ze niet steunen op Saoedi-Arabië. Dat ze niet steunen, Heren, op de andere landen die hen misschien wel gezind zijn. Maar Heren, dat ze steunen op u. En we bidden, Heren, breng uw volk terug. En geef vrede in Jeruzalem. Vrede, vrede, Heren. Troost, troost. We bidden, Heren, voor de kerk die vervolgd wordt. In Korea. In Afrika, Zuid-Amerika, de islamitische landen. Heren, bouw uw kerk. Leer hen, Heren, hen niet in verwarring te laten brengen door de Kanaanieten. Maar in alles u aan te roepen en u te volgen. Heren, zegen hen. En zo bidden wij ook, Heren, voor onze overheid. We bidden voor Nederland. Ach, Heren, ontferm u. Ontferm u, Heren. En dat Nederland terug mag komen. En dat alle kerken in Nederland, alle plekken, Heren, plekken mogen zijn van aanbidding. Heren, wij roepen u aan. Wij erkennen u als onze God. Jezus Christus, hoofd van de gemeente. Mijn Heer en mijn Heiland. Mijn alles in alles. Jezus Christus. Die naam, Heren. Die naam op onze lippen. Die naam in onze hart. Die naam is balsem voor mijn wonden. Die naam, Heren. Jezus Christus. En zo, Heren, willen wij deze week ingaan. En als we straks de zegen zullen ontvangen. O Heren, leg uw handen op onze hoofden. Jong en oud. Geef wat we nodig hebben, Heren. Geef genezing aan hen die verwond of ziek zijn. Geef kracht voor de zwakken. Geef moed voor de wanhopigen. Geef troost voor hen die verdrietig zijn. Geef licht aan hen die depressief zijn. Heren, til uw volk op van deze aarde. En breng hen in uw rust en in uw vrede. In Jezus' naam, dank u wel. Amen. Amen.